Op zondagochtend 10 februari van het jaar 1974 brandt het Ringtheater te Antwerpen volledig uit. Het Ringtheater werd in 1969 opgericht door de heren Julien Schoenaerts en Aimé Proost. Zij tekenden een contract en huurden een zaal van de katholieke vereniging zonder winstoogmerk, de VZW De Vrede. Een artikel in een krant uit die dagen. Julien Schoenaerts start met Ringtheater. Enkele dagen later een rechtzetting. Het zakelijke theater is van Aimé Proost. De moeilijkheden tussen Schoenaerts en Proost zijn begonnen. Van bij het begin. Ze duren nog altijd voort. In 1970 geeft Aimé Proost een verklaring uit dat het Ringtheater met Schoenaerts niet doorgaat. Schoenaerts vertoeft op dat ogenblik aan de Limburgse mijnen, waar gestaakt wordt. Na de mijnstaking verblijft Schoenaerts in een psychiatrische instelling. Het Ringtheater met Schoenaerts gaat niet door, zegt Proost. Na zijn internering, die anderhalve maand heeft geduurd, stelt Schoenaerts vast dat hij niks anders dan tegenstand ontmoet in zijn vastberaden pogingen om het Ringtheater van de grond te krijgen. Tegenstand van de katholieke VZW De Vrede en van Proost die een ander theater wil, zonder Schoenaerts. 3 jaar lang spelen ook advocaten en deurwaarders hun rol in het Ringtheater. Vorig jaar doet de rechter uitspraak. Vanaf 1 januari 1974 is het Ringtheater van Julien Schoenaerts alleen. De Vrede is boos, Proost ook. Op zondagochtend 10 februari van dit jaar brandt het Ringtheater. In de kranten staat de volgende dag: Ringtheater volledig uitgebrand. Brandweer beukte de deuren in. Alleen Julien Schoenaerts had een sleutel.
Het theater is helemaal uitgebrand, ja. Op dus de foyer na, waar we het Fondue Bourguignon feest gehad hebben, is het theater inderdaad. En dan de zaal zelf is niet helemaal uitgebrand, maar vooral het toneel is dus radicaal uitgebrand, hè. En in de Schouwburg heeft men een viertal stoelen op verschillende plekken, hè, heeft men gevonden. En die waren dus blijkbaar uitgebrand. Er waren brandhaarden onder die stoelen. 2 achteraan, als ik goed gelezen heb, en 1 rechts. En men schijnt ook een brandhaard gevonden te hebben in de kast die op het toneel stond. En die diende dus als requisiet voor de voorstelling Caspar. En men heeft ook een zetel gevonden in de foyer, met een brandhaard onder de zetel.
Feestje in het Ringtheater.
Ja.
En Schoenaerts alleen had de sleutel, zoals in de kranten stond.
Ja.
Dus het zou wel in Schoenaerts kunnen geweest zijn.
Nee, maar wou het niet laten voorkomen alsof het wel een Schoenaerts zou kunnen geweest zijn. Maar wou het doen voorkomen dat Schoenaerts het gedaan had, niet waar? Maar ja, men heeft toen de vinger in zijn eigen oog gestoken. U begrijpt wel dat ik als huurder van een theater, ik mag de sleutels hebben voor mijn theater. Ik mag er elk ogenblik van de dag, die 24 uur duurt, mag ik in mijn theater binnen. Dat zijn sleutels die ik gekregen heb van de eigenaar. En het is logisch dat de eigenaar het dubbel heeft van die sleutels, en dat de conciërge, die voor de eigenaar conciërge is, ook het dubbel heeft van die sleutel. Ik hoef toch niet elke avond het theater af te sluiten en dan die sleutels te gaan afgeven. Dat is toch waanzin? Men kan zoveel sleutels hebben laten bijmaken als men wil. Maar dan gaan zeggen dat Schoenaerts alleen de sleutel had. Er is 1 sleutel, inderdaad, die ik persoonlijk heb laten bijmaken. Er zijn namelijk tussen 1 januari, de dag dus dat ik in het Ringtheater gekomen ben, en Proost door de rechter is uitgezet geworden, op bevel en op straffen van het door de openbare macht uitgedreven te worden als hij er nog ooit zou komen. Tussen 1 en 10 januari is de verwarmingsketel in de kelder. De kelder is 2 maal onder water gelopen en 1 maal onder de stookolie. Om daar iets aan te doen, heb ik onmiddellijk een slot laten plaatsen op de kelderdeur. En daarvan had ik de sleutel. Van die sleutel heb ik een duplicaat afgegeven onder verzegeld omslag met twee groene lakstempels, verzegeld aan de conciërge. Ja. Dat is de enige sleutel die ik heb laten bijmaken, maar daarvan is de conciërge, dus van de dubbel is de conciërge in het bezit. Dat lijkt mij nogal een normaal gedrag. En men geeft dus maar informatie door en men maakt een portret van iemand. Men creëert iemand. De pers kan iemand creëren, maar de pers kan ook iemand vernietigen. En men vindt het heerlijk om eerst iets op te bouwen en om het daarna te vernietigen. Begrijpt u? Dat zijn tactieken van de mens, dat zijn technieken. God ja, dat is jammer. Dat is de tragedie van de mens, hè? Dat is het grapje. Dat is het absurd grapje. De dag van de brand zijn er al 's morgens heel vroeg in de eerste nieuwsbulletins zijn er dus al berichten over de brand binnengelopen bij de BRT. En die waren net zo beledigend als wat al de maandag in de kranten stond. Ik heb gewoon deze dingen die over mij gezegd werden, die heb ik opgevraagd bij de hoofdredacteur van de omroep. Hè? En dat is de heer Goris. En ik heb met hem getelefoneerd en ik heb gezegd, ik zou het toch wel erg op prijs stellen als ik mocht weten wat er nou precies gezegd is die zondagmorgen na de brand. Hij zei, nou, dat vind ik een hele democratische wens, meneer Schoenaerts. Ik zeg, dat dacht ik ook. Ik zeg, ik verwacht dan graag wat die zondag dus over de BRT over mij gezegd is. Nou, vandaag heb ik een brief gekregen. En dat vind ik zo'n gekke brief. En dat is dus van de BRT. Het is geachte heer, naar aanleiding van uw telefonische vraag van een paar dagen terug dien ik u mee te delen dat de directeur-generaal van oordeel is dat de bedoelde teksten enkel op verzoek van een rechtbank overhandigd kunnen worden. Een verzoek dat dan tot de directeur-generaal gericht moet worden. Met bijzondere achting, Karel Goris, hoofdredacteur Radio Nieuws. Nou, dat vind ik heel vreemd. Hè? Dat vind ik zo ondemocratisch als de pest. Maar ik ben niet, hoe zal ik het noemen? Ik ben niet belust op wraak. Maar toch wil ik wel graag zeggen wat men precies weten, wat men precies gezegd heeft. Vandaar dus mijn telefoongesprek met de heer Karel Goris. En dan krijg ik vandaag, nadat hij zelf gezegd heeft dat het nogal democratisch was, mijn wens. Dan krijg ik vandaag dit soort brief. Nou ja. Ik ben bezig een dossier samen te stellen, nietwaar? En daar trek ik geen conclusies uit. Het is wel mijn bedoeling dat het dossier dat ik bezig ben aan te leggen, samen te stellen, dat daaruit toch wel bijzonderheden naar voren zullen komen die de onderzoeksrechter tot nadenken stemmen, nietwaar? En dit dus alleen maar aan de hand van historisch juiste documenten.
In 1970 trekt Julien Schoenaerts naar de stakende mijnwerkers in Limburg. Nadat hij door de Koninklijke Nederlandse Schouwburg te Antwerpen aan de deur is gezet wegens contractbreuk. Contractbreuk, een acteur mag niet tot het publiek spreken. Julien Schoenaerts had dat wel gedaan tijdens een voorstelling van koning Jan om te protesteren tegen het verwijderen door de politie van zijn vriend Kochjus uit de Schouwburg. Hij had Kochjus ontmoet in Amsterdam. Met Kochjus gaat hij naar Limburg.
In Vlaanderen heb je dus journalisten die ook al eens toneelstukken schrijven, begrijp je? Ik praat over Piet Sterks. En Piet Sterks die had mij namelijk gevraagd om een stuk van hem te spelen. En ik ben samen met mijn vriend Walter Tielemans, regisseur van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg, op een avond bij Piet Sterks thuis geweest. En Piet Sterks die heeft dan zijn stuk voorgelezen. Nou ja, ik dacht dat ik omver viel. Dat je zoiets nou kunt voorlezen. En dan nog de moed hebben om te vragen of wij daar niet in zouden geïnteresseerd zijn. Ik heb dat natuurlijk niet gedaan. Wat schrijft dan die Piet Sterks over mij?
Rancune.
Ja, gewoon. Je wenst er rancune nu, hè.
Ja, zoek maar rustig.
Dan schrijft de heer Piet Sterks in de Nieuwe Gazet. Krant naar uw hand. Julien Schoenaerts heeft een verkeerde rol. Het geval Julien Schoenaerts nadert een dramatisch hoogtepunt. Het besluit dat hij nam om zijn conflict bij dat van de Limburgse mijnwerkers te voegen, willen we als volstrekt eerlijk en onbaatzuchtig beschouwen. Zijn persoonlijke bewogenheid dwong hem tot aansluiting bij een collectieve spanning en hij meende oprecht dat hij de stakers een dienst zou kunnen bewijzen. Maar na één dag bleef er van de beste bedoelingen eigenlijk niets meer over. Julien Schoenaerts was herleid tot een leeg en ziek man die met bombastische zinnen zich nog alleen aan enkele ijldromen kon vastklampen. De mijnwerkers en ook het stakingscomité. Hij had zijn intrek genomen in hun hoofdkwartier te Zwartberg. Stonden aanvankelijk sympathiek tegenover zijn daad, tot aansluiting bij hun actie en zijn eerste toespraken vonden zij misschien wel iets te mooi en hoogdravend, maar zij vonden het toch fijn dat een artiest hun zaak wou steunen. De totale uitputting nabij had echter een plotse ommekeer plaats bij Schoenaerts. Wat te verwachten was gebeurd. Hij had voldoende contacten gehad en ook de sfeer van de mijnen en de staking opgestoken om aan dat voor hem onweerstaanbare te beginnen een rol te spelen. Nou ja, het spijt me dat men in Vlaanderen zo duidelijk schrijft en daarom lees ik ook zo moeilijk. Tijdens een nachtelijke toespraak was het ineens duidelijk. Hij sprak niet meer over de toneelfragmenten die hij voor de mijnwerkers ging opvoeren, niet meer over het stuk dat hij voor hen zou schrijven. Hij zou de mijnwerkers als de nieuwe leider van deze staking gaan toespreken. Voor wie dit binnen het kader van het toneel wil houden, was het een aangrijpende Don Quixote voorstelling. Maar in de harde realiteit van een stakende mijnstreek werd het een zielig spektakel. In zijn debatten met de leden van het permanent stakingscomité wou hij tot sterk theatrale effecten komen, maar dat was een taal die hen afschrok. De leidersrol die hij speelde was dictatoriaal ingesteld en vol tegenspraak. Een goed acteur is nog geen goed politieker. De stakers begrepen niet dat hij juist nu het beloofde toneelstuk aan het weggeven was, dat zijn houding niets met hun realiteit had te maken en er ontstond een vervreemding die tot argwanende vijandschap opklom. Men vroeg hem of hij de mijnwerkers niet wou gebruiken om zijn persoonlijke belangen te verdedigen. Hij ontkende dit op een zo eerlijk onschuldige wijze dat het in de mijnwerkers oren juist als een bevestiging klonk. Toen men het over geweld had, predikte hij het geweldloze verzet. toen zij het over kalme waardigheid hadden, wou hij hen opzwepen tot onmiddellijke actie. Zo'n man vol tegenspraak konden zij niet als een van de hunne beschouwen. Zo'n man kon hun zaak niet verdedigen. Gij moet het allemaal niet komen vertellen aan ons, zei men hem. Wij weten het wel, wij weten het al wekenlang. Ga naar Brussel en ga het daar vertellen in de beurs. Met die werkgemeenschap die 3 maanden vakantie wil nemen, in het zuiden heb ik niets te maken, antwoordde hij. Dat was de totale verwarring. Geen der mijnwerkers begreep dat de acteur hier niet aan de geldbeurs had gedacht, maar aan een schouwburg. Bij gebrek aan tekst werd de rol van stakingsleider soms een fragment Koning Jan, dan weer een brokje eigen verwikkeling. Eigen verwikkelingen horen niet thuis in een stakingsbeweging. Dat was het einde van zijn rol. Voor deze Don Quixote was er geen theaterpubliek aanwezig, er was dus geen applaus. Wie zal gaan inzien dat hier een ziek en uitgeput acteur een pathetische rol aan het opvoeren is, een rol waarin hij zijn verstoorde geldingsdrang wil herwinnen, maar die nu naar zelfvernietiging leidt. Wellicht ziet hij als apotheose van zijn leidersrol het martelaarschap. Na een lange pijnlijke nacht namen we afscheid van de acteur. Voor hem waren wij een van zijn stakers die weggingen. Waarom dachten wij nadien Van Gogh trok naar de boerinage? In een ander artikel, ik zal je dat dadelijk lezen, schrijft de heer Piet Sterks, nietwaar? Het wordt hoog tijd dat men zich over Schoenaerts medisch gaat ontfermen.
Dat mooi. Is ook gebeurd.
Mooi, natuurlijk. Mooie journalisten in Vlaanderen. Hè? Men is zelfs mijn vrouw gaan indoctrineren. Want om in een psychiatrische inrichting terecht te komen, moet er dus een toestemming zijn van mijn vrouw, nietwaar? Dat noemen we dus de collocatiemaatregel, nietwaar? En men is zelfs mijn vrouw komen indoctrineren, nietwaar? En mijn vrouw heeft op een bepaald ogenblik inderdaad denkende dat het helemaal fout zat met mij, nietwaar? Dat zij dat gaat denken omdat ik naar een mijnstaking ga. En omdat mijn vrouw een echte burgerlijke dame is, dat zeg ik niet lasterend, maar het is nou eenmaal zo, dat zij met deze tendentieuze, onzindelijke voorlichting in de Vlaamse pers denkt dat ze mij misschien kan helpen met een internering. Heeft dat dan ook laten doen? Dan kreeg ik 18 pillen per dag. En ik ging eten, maar dat deed ik allemaal, ja, dat kun je bijna niet eten noemen. Dat was dus veel vreterij, was vraatzucht. Hè? En na 1,5 maand woog ik 92 kilogram. En toen ben ik dus eruit gekomen. Ik heb nooit gesprekken gehad in het ziekenhuis met de 2 dokters, directeuren, geneesheren dus van het gebouw, de heer en mevrouw Franks, nietwaar? Men sprak niet met mij, men alleen maar spuiten en pillen te geven. Mijn brieven werden opengemaakt, ik wou zelf schrijven, maar mijn geschrift was, nou ja, begon ik langzamerhand niet meer te herkennen. Ik maakte fouten, taalfouten. Het was het geschrift, ja, van iemand die leert schrijven. Net het geschrift van een kind dat begint te schrijven. En toen dacht ik, mijn god, wat is dat? Wat is dat? En dan ben ik dus uit de psychiatrische inrichting ontslagen. En dan ben ik met vakantie gegaan met mijn kinderen en met mijn vrouw naar de Provence. En dus ik moest maar altijd die 18 pillen per dag slikken. Ja. Nou, teruggekomen uit de Provence, maak ik voor mijzelf uit, als ik mij dan dag aan dag in de spiegel zie, dat dit niet meer kan. En toen was mijn vervreemding begonnen. Hè? Een heel groot, dik, opgespoten hoofd, begrijp je? Teruggekomen in mijn huis hier herkende ik al de dingen. Behalve mezelf herkende ik niet. Ik denk, ik stop met die pil. En dat heb ik ook gedaan. Ik ben gaan stoppen met die pil. Heel brusk. Alles gestopt. Van 18 pillen naar 0 pil. Goed. In de buurt van Kerstmis bel ik de dokter Franks van Tienen, dus die bel ik op. Ik zeg, dokter, ik zeg, nu zit ik erg in de puree. Ik zeg, ik weet niet wat er met mij aan de hand is. Maar ik heb zo'n onvoorstelbare gevoelens. En de dokter vraagt mij, hoe zou je het dan willen doen? Ik zeg, wat bedoelt die dokter? Ja, zou je het met de koord willen doen? Ik zeg, wat zegt u nou, dokter? Ik zeg, nee, dokter, die gedachte heb ik niet. Ik zeg, die zal ik ook nooit hebben. Ik heb 3 kinderen en dat zijn 3 goden voor me. Ik zeg, maar ik heb zo'n vreemde gevoelens. Ja, maar wat is er dan gebeurd? Ik zeg, ja, kijk, het volgende is gebeurd. Dat is sinds 2 maanden dat ik de pil niet meer neem. Ja, maar dat had u nooit mogen doen. Ik zeg, ja, dokter, maar ik heb het gedaan. Ik zeg, maar nu zit ik in het zwarte gat. Ik zeg, ik voel, als ik mijn hand op mijn andere hand leg, dat is zo'n vreemd gevoel. Als ik stof aanraak, dat is zo'n vreemd gevoel. Alles is net of het, alsof het allemaal dood is. Ik zeg, dokter, en u moet mij helpen. U bent de enige die weet welke pillen u mij gegeven heeft. Ik zeg, ik smeek u, kom vandaag nog naar mij toe. En hij is gekomen. En daar ging ik dan weer. Hè? En dan ben ik weer met die pil begonnen. Dan ging ik dus weer naar de 92 kilogram toe. En toen kreeg ik daar nog eens weer opnieuw zo'n last van dat ik zei, en nu mag er met mij gebeuren wat er wil. Ik ken dat gevoel dat weer zal komen als ik stop met de pil. Pardon. Maar ik wil dat gevoel nu onderzoeken. En nu zal ik er tegen glimlachen als het komt, dat gevoel. En dat gevoel is inderdaad gekomen een week nadat ik dus weer gestopt was met de pil. En dat heeft dan 2,5 maand geduurd. En toen is het heel zachtjes gaan afbrokkelen. Wauw. En ik was het kwijt. En als ik dat niet gedaan had, dan zat ik nu nog altijd met de pil. Maar ik ben wel door, hoe moet je dat nou noemen? Ja. Het is zo onvoorstelbaar. En ik geloof dat dat dus de eenzaamheid is. Dat stadium namelijk van de mens waarin hij zichzelf het leven beneemt. Ik geloof dat het dat is. Maar altijd heel diep binnenin, op de bodem van mijn ziel, voor zover zoiets zou bestaan, waren daar mijn kinderen, begrijp je? En wauw. Ja.
Dat was het dus.
Pardon?
Dat was het dus.
Wat mij recht hield, hè, natuurlijk, of wat mij overeind gehouden heeft. Hè. Een mens is net zoals de natuur is. En in de natuur is alles dubbel. Alles is positief en negatief. En we bestaan bij de genade namelijk van deze twee polen. Niet waar? We zijn gelukkig omdat we weet hebben wat verdrietig zijn is. En we praten over wit omdat we kennis hebben van zwart. En de nacht volgt de dag op. En de zomer volgt op de lente. En die volgt op de winter. En de man is het tegendeel van de vrouw. Alles is dus, er zijn opposanten. Ja? En zo is de mens zelf ook. In de mens zit dus het goede en het kwade. De mens is de apocalyps zelf. En je kunt met een mens alle kanten op. Maar ik geloof dat er weinig mensen zijn die er voorkeur aan geven om de slechte kant op te gaan. Ik geloof dat in iedereen de behoefte zit om de goede kant op te gaan. Dat ego van de mens, dat is een heel machtig iets. Dat ego wil zich bevestigen. Want de mens is van nature uit. Heeft de mens een gevoel van macht in zich. Je vindt dat overal terug in het gedrag van mensen. In gesprekken. Je vindt het terug in alle hun gedragingen. Men wil weten, vanaf het ogenblik dat de twee mensen samenkomen, willen ze alle twee weten wie is hier de sterkste. Niet dat men dat zo expliciet gaat stellen als ik het nu zeg, maar ik wil dus maar. Ergens diep in de mens is er dat gevoel dat. Wie is hier de sterkste in deze confrontatie? Ja? Dat is zelfs zo waar dat zelfs bij het bed. Zelfs in het bed tussen man en vrouw. Is deze machtsverhouding. Wordt die op de proef gesteld? Wie is de machtigste? Ja? Dus de mens houdt van exploten van macht. En nu is het, dacht ik, zo dat mensen die dus nooit iets anders geleerd hebben dan een soort plantrekkerij, een soort leugenachtig bestaan te leiden, een soort, ja, ik krijg een beeld door van grote rabarberblaren in de tuin. En er zit een pad onder die stoot maar voortdurend tegen die groene blaren, maar je krijgt de pad nooit te zien. Begrijp je? Er zijn veel mensen die zo leven. Maar je begrijpt wel dat als mensen dan geconfronteerd worden met iemand die een gelukkiger opvoeding heeft gehad, namelijk een opvoeding heeft gehad met een open karakter, en men altijd de dingen bij de naam durft te noemen, dan voelen deze mensen zich beledigd, want dat doen zij niet. En toch hebben ze ergens diep binnenin een soort heimwee naar ook dit open zijn. Maar ze hebben het toevallig niet. En de agressie is ontstaan. Want de openheid is een constante belediging voor hen. Wat zal men proberen te doen? Want een mens loopt niet door het leven om zich voortdurend te laten beledigen met het betere gedrag van de anderen. Hij zal proberen dus die anderen te vernietigen. Dat is heel eenvoudig.